Buiten en gaan we over naar agenda punt 4, de presentatie ontwerpbegroting van de OTSOP. De presentatie zal gegeven worden door de heer Van Gent, regieambtenaar OTSOP gemeente Asten. De heer Van Gent mag er een minuutje of 20 voor nemen, dus dat zal wel lukken denk ik. Ik zou zeggen, meneer Van Gent, gaat u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Namens natuurlijk de wethouder, de Bart, zit ik hier om vanavond de ontwerpbegroting van OTSOP te presenteren van 2022. Ik zal daarvoor nu mijn presentatie openen, zodat u die kunt zien. U heeft hem ook allemaal ontvangen. Daar is die. De presentatie van de ontwerpbegroting 2022. En het doel van de presentatie is uiteindelijk het raadsbesluit voor een eventuele zienswijze die u kunt indienen op deze ontwerpbegroting. Daarbij hebben we dus nu vanavond de presentatie. En in de eerste week van april al staat ook nog het collegebesluit gepland, waarbij ook het advies per u wordt vastgesteld. En dat zal ik ook in deze presentatie al in concept uit u voorleggen. En dan zal daarna in mei het algemeen bestuur van de omgevingsdienst de begroting met beantwoording van alle zienswijzen vaststellen. Wat ik vandaag aan u wil presenteren is nog even terug naar het begin. Even kijken waarom het gaat, dus wat betreft de omgevingsdienst als gebonden partij. Hoe daarbij de governance voor de gemeente, met name voor u als gemeenteraad, in elkaar eigenlijk zit. Dan gaat het natuurlijk naar de omgevingsdienst, waarbij ik even aangeef wat de omgevingsdienst voor de gemeente doet. Welke ontwikkelingen we in 2022 verwachten. Hoe die ontwikkelingen zijn vertaald naar de ontwerpbegroting. En wat dan vervolgens ook de gevolgen van die ontwerpbegroting zijn voor de gemeente Asten. Zoals ik al heb gezegd, eindig ik dan met het conceptadvies van het college, wat al is besproken met de portefeuillehouder. En daarna krijgt u natuurlijk de gelegenheid om vragen te stellen. Als het gaat om de omgevingsdienst, dat is natuurlijk een van onze vier grotere verbonden partijen. U krijgt daarover ook halverwege deze maandag een gelegenheid om van de vier grote partijen een presentatie te krijgen in de regio over die ontwerpbegrotingen. Het feit dat het verbonden partijen zijn, betekent natuurlijk dat we bestuurlijk en financieel belang hebben. En dat betekent ook dat de wet gemeenschappelijke regeling van toepassing is. Daarin staat uiteraard uw recht voor voorrangprocedure in verankerd. Als we dan kijken wat dat betekent voor de governance structuur, dan zit natuurlijk uw portefeuillehouder in het algemeen bestuur van de omgevingsdienst. Daarmee in de vergaderingen brengt hij in de besluiten en het standpunt van het college. U kunt daarop uw college bevragen. En u kunt ook rechtstreeks aan uw wethouder vragen of het toelichting of het besluit voor in het algemeen sturen. Het is natuurlijk al bekende post, maar ik denk dat het altijd goed om even te herhalen. Dan ga ik even naar de omgevingsdienst. Dit is het concernplan wat de omgevingsdienst heeft vastgesteld voor de periode tot en met 2024. Ik heb al verschillende presentaties dit plan gezien en u wellicht ook al in de voorgaande ontwerpbegroting presentaties. Dus daarom zal ik het even vlug met u doornemen. Wat doet eigenlijk de omgevingsdienst voor ons? Dus we nemen een groot deel van onze kerntaken waar als het gaat om vergunningen, toezicht en handhaving. En een belangrijke doelstelling in dit concernplan voor 2024 is ook het ontsluiten van al het inrichtingsbestand in al die procedures. Als we het rijtje gewoon even nalopen, dan zie je bij punt 2 dat de omgevingsdienst gericht is als uitvoeringsorganisatie en met name bezig is met het groeiende mandaat wat ze eigenlijk zien wat ze van de gemeente krijgen. Punt 3 zie je dat de omgevingsdienst natuurlijk onze belangrijke partner is als het gaat om de implementatie van de omgevingswet. Ook daarbij zullen de vertalingen moeten worden gemaakt naar processen op gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Bij punt 4, de samenwerkingspartner, dan zien we dat de omgevingsdienst voor ons ook een belangrijke speler is in de samenwerking naar bijvoorbeeld de Rijk, provincie en andere overheden. En als we dan gaan naar punt 5, dan zien we dat financieel beheer, dat het voor partijen en met name voor omgevingsdienst erg van belang is. En daarom hebben ze ook afgelopen periode in het kader van een rekenkameronderzoek verbeteringen voor het financieel beheer en het bestuur bespreekbaar maken. Natuurlijk is, en dat is punt 6, is de omgevingsdienst een uitvoeringsorganisatie voor ons 21 gemeenten. En het feit dat wij alle 21 maatregelen vragen, dat levert ook een organisatieprobleem op voor de omgevingsdienst. Dus we proberen toch te kijken of we regionaal een uitvoering naar uniformiteit kunnen werken. En dat geeft niet alleen mogelijkheden grip op de inhoud, op de taak, maar ook op financieel beheer. Ten slotte, 7. Waar is de energie uit de omgevingsdienst nog verder op gericht? Ook in de toekomst, en met name als het maar gaat om onze transities, transitie energie en transitie landen en gebied. Daarin hebben we ook, zijn we sterk met de omgevingsdienst in gesprek om te kijken hoe we die transformaties voor onze gemeente en onze regio eigenlijk voor kunnen. Als we kijken naar de ontwikkelingen voor volgend jaar, dan zien we daarin een aantal ontwikkelingen waar we eigenlijk al langere tijd mee bezig zijn. Zoals de implementatie van de omgevingswet. Hij is voorlopig nog niet uitgesteld, dus ik ga er gewoon vanuit dat we 1 januari 2022 echt gaan starten. Dat betekent wel natuurlijk die vertraging dat we alle planning tot aan 2022 ook wat hebben opgeschoven. Ook in verband met corona, de vertraging die we hebben opgelopen in het afgelopen jaar. Maar we moeten in dit jaar dus alles afronden om die implementatie voor 1 januari te vervolmaken. Tegelijkertijd zijn we met de omgevingsdienst bezig geweest met risicogericht gebundeld toezicht en handhaving. In plaats van dat we alle algemene lijsten voor toezicht en handhaving hanteren, zijn we eigenlijk bezig om te kijken hoe meer de risicogerichte inrichtingen daarover onze toezicht en handhaving kunnen richten. Dat betekent wel een organisatieverandering voor de omgevingsdienst. Die heeft eigenlijk langer tijd gekost om te implementeren dan ze hadden gedacht. Maar ook dat moet in 2022 tot uiting komen. Waar u uiteraard ook al op hebt besloten, dat is de intensivering toezicht veehouderij die in 2018 is verwerkt. Daarbij zijn we met de omgevingsdienst in een traject gestart om alle agrarische inrichtingen met bezoek te voorzien om te kijken wat daar stand van zaken is. Er is een groot bestand uitgekomen. En eigenlijk zou dat het afgelopen jaar afgerond moeten worden. Ook dat. Al die toezicht, al die controles zijn door corona vertraagd. Dat betekent dat we daarbij dit jaar de afronding van het project voor de zomervakantie gepland hebben. En dan is natuurlijk de vraag: wat gaan we doen met al die opgehaalde informatie? En ook daarin zullen we een vervolg natuurlijk aan uw raad voorleggen. Ten slotte hebben we nog een nieuwe taak erbij gekregen. Het gaat om een stuk overdracht van bodemtaken. We hebben al in het afgelopen jaar een stukje bodemtaken gezamenlijk met de provincie overgedragen gekregen van het Rijk. En nu krijgen we ook nog een gedeelte van de provincie overgedragen. Dus in mijn visie is het al duidelijk waar de kernverantwoordelijkheden voor de bodemtaken komen te liggen. Dat betekent wel een uitbreiding van taken. Die uitbreiding van taken is op dit moment ook wel vergezeld van middelen die daarin toe moeten komen. En dat is feitelijk is dat de echte nieuwe financiële post in de begroting 2022 die we zien. Dus zo straks misschien het financieel over. Als we dan gaan naar de begroting 2022, dan hebben we daarvoor de Kamernota gehad. De Kamernota die is afgelopen vergadering in het algemeen bestuur vastgesteld. Dat is een ronde later dan gebruikelijk, omdat we in de ronde van, kijk, volgens mij was het november, hebben we de deelnemende gemeente ook wat opmerkingen geplaatst bij de kadernota die op dat moment gepresenteerd werd, waarbij we gevraagd werd om meer concrete uitwerking van de verschillende ontwikkelingen die in 2022 samenkomen. Dat heeft de omgevingsdienst opgepakt en ze hebben die kadernota daarop aanzienlijk verscherpt en is in de afgelopen vergadering van het bestuur vastgesteld. Belangrijk is dan om te weten hoe is die begroting opgebouwd. Je ziet in de eerste kolom dat we een collectief deel hebben en het werkprogramma. Het collectieve deel dat is natuurlijk met de collectieve verdeelsleutel ook zo vastgesteld. En het werkprogramma dat is het gedeelte en het maatwerk voor de gemeente vastgezet. Het positieve deel, dat stellen we natuurlijk ook nu vast, met de vooruitzicht op 2022. Het werknemerdeel maar deel in de ontwerpbegroting, dat is eigenlijk de begroting die we voor dit jaar hebben vastgesteld. Dat is eigenlijk dus de begroting 2021 die we daarvoor gebruiken. Het werkprogramma 2022, dat stellen we vast in december dit jaar. Dat is belangrijk om te onthouden, omdat we nu natuurlijk wel alvast ook voor onze eigen begroting, de kaders, hiermee vaststellen. Als u dan gaat kijken naar het werkprogramma, dan ziet u dat die is opgebouwd uit de basistaken en de verzoektaken. Dan gaan we natuurlijk naar het financieel plaatje. Je ziet hierin de bedragen van 2021 en 2022 opgenomen. Belangrijk is daarbij om te weten dat we voor 2021 de begroting van het werkprogramma nog een keer goed hebben bekeken. En dat betekent dat we afgelopen december samen met de omgevingsdienst ook een herijking van de begroting hebben gedaan. En op dat moment een meer realistische begroting voor 2021 hebben neergezet. Dat is nu ook vertaald in deze ontwerpbegroting. En daarom gaan wij ervan uit dat het verschil, afgezien eigenlijk van die aanvullende bodemtaken, erg gering is geweest. Dat ziet u ook, er komt wel een plus bij van ongeveer 27.000 euro. Maar dat komt ongeveer met die aanvullende taken voor bodemtaken. Ja. Al met al is het een flinke begroting. En dat is ook de reden waarom wij deze aandacht aan de verbonden partij geven. Als ik dan ga kijken naar het advies van het college, dan pak ik gewoon eigenlijk de begroting er nog even bij, want dat is belangrijk. Op zich heeft het college geen inhoudelijke opmerkingen over de ontwerpbegroting. We zien hier ook een goede vertaling van de kadernota die we hebben vastgesteld. Wel maakt het college zich zorgen over de ontwikkeling van 2022. We zien daar een grote onduidelijkheid over de vertaling van al die ontwikkelingen die ze moeten vertalen naar het werkprogramma. We willen eigenlijk daarmee de omgevingsdienst meegeven dat de begroting die wij nu vaststellen, de ontwerpbegroting voor dit jaar, eigenlijk als leidend moet worden gezien van volgend jaar. We willen het misschien te ver om de omgevingsdienst een taakstelling te geven aan de hand van deze begroting, maar we willen er wel zo aanvoelen dat zij als omgevingsdienst beseffen dat we voor alle onduidelijkheden die we van volgend jaar zien, toch de realistische begroting van dit jaar als uitgangspunt te nemen. En daarin nodigen we ook de omgevingsdienst uit om in de aanloop van nu tot aan december gezamenlijk te kijken hoe de verschillende ontwikkelingen zich vertalen naar het werkprogramma. Zodat we ook in december uw raad kunnen informeren over de gevolgen van die ontwikkelingen die op dat moment worden vastgesteld. Dat is het advies van het college. Het wordt als het goed is volgende week in de vergadering behandeld. En als het vastgesteld is, dan zal het ook voor terugkomen in het raadsvoorstel. Ik heb u de procedure al verteld. Dus na de behandeling in de commissie, dus eindigt het met de vaststelling in het algemeen bestuur. Dan wil ik u nu de gelegenheid geven om vragen te stellen.
Ja, dankjewel meneer Vergent voor u. Dankjewel meneer Vergent voor uw presentatie. Ik zou willen voorstellen dat we eerst een rondje maken langs de partijen af, vragen aan u gesteld. En als die gesteld zijn, wil ik even een rondje doen, eventueel voor de wethouder. Dan is het denk ik voor iedereen duidelijk. Dus ik kijk even rond, samen voor Asten. Heeft hij vragen?
Ja.
De heer van den Einde, samen voor Asten.
Bedankt voor de presentatie. Ik heb één vraag. In het verleden is er nooit sprake geweest voor een personeelstekort bij de opzoek. En met name voor personeel waarvoor expertise nodig is. Hoe is het met het personeelstekort van dit moment?
Als ik daar in algemene zin iets van moet zeggen, is het natuurlijk zo dat de omgevingsdienst, net als heel veel terreinen op dit moment moeite hebben om specialismes in huis te halen. Over het algemeen is dat niet echt merkbaar voor de gemeente. Dus als ik kijk naar het werkprogramma, hoe we algemeen kunnen samenwerken. En proberen we die ook eigenlijk te verbeteren, zodat er ook wat capaciteitsproblemen zijn aan beide kanten van de samenwerking in het aandachtspunt. En door beter samen te werken kunnen we dat meer ondervangen. Maar we hebben wel knelpunten ondervinden. Ook met alle aanvragen die we krijgen, dat is met name op het gebied van milieu en bouw. Dat is een toch wel langer duur structureel probleem ook. Ja, daarvoor zijn we ook in gesprek met de omgevingsdienst hoe wij die procedures aan kunnen pakken. Tegelijkertijd zijn dat wel procedures die worden ingegeven door ontwikkelingen waar wij geen grip op hebben. Dus dat is natuurlijk wel wat daar op berispelt.
Dan zie ik meneer Van Oosthout van de PGA.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ook meneer Van Gent, dank voor de heldere uitleg en de mooie presentatie. Ik heb aanleiding daarvan toch wel een vraag. Ja, in het verleden is in de raad nogal eens geuit dat we weinig grip hebben op de OSOP. Ik zie nu de cijfers in de begroting staan wat een bijdrage voor de gemeente Assen is aan basiszaken. En dan zie ik toch dat die voor 2022 met 11,5% gaat stijgen. Kunt u aangeven waarom zeg maar, die stijging precies in zit?
Ja, als het gaat om de collectieve taken, dan hebben we natuurlijk ook een ontwikkeling gehad van besluitvorming die dit jaar plaatsvindt. Het gaat dan bijvoorbeeld om besluitvorming over het samenwerkingsnetwerk in Brabant. Het gaat over toezicht in het buitengebied. Ja, dat zijn taken die eigenlijk dit jaar ook zijn toegewezen aan de omgevingsdienst. En die zich ook vertalen naar het collectieve programma. Dus in die zin zien wij ook ontwikkelingen in de collectieve taken, dat klopt.
Dank u wel. De heer Ter Voort van CDA. Oh, sorry, mevrouw Van Oosthout van de VVD eerst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wilde dat ook even inhaken op het financiële aspect. Ik heb namelijk het idee dat het, dat is ook een stevigste vraag, want klopt het dat er steeds meer taken verschuiven van de gemeente naar de omgevingsdienst? Als dat zo is, hoe kunnen we dan voorkomen dat we steeds meer geld aan die omgevingsdienst kwijt zijn? Ik kan me voorstellen als de taken gaan verschuiven van gemeente naar de omgevingsdienst, dat het wellicht inderdaad in ons gemeentehuis ook personeelsverschuivingen teweeg kan brengen. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe dat per saldo voor zorgen dat het niet steeds duurder wordt. Want ik heb het idee dat het door de jaren heen steeds duurder geworden is. En als ik nu dat het ook weer in de tabel kijk dat het flink duurder wordt, hou ik mijn hart op vast voor de komende jaren.
Nou, als het gaat om het taakpakket van de Rotsop, dan denk ik dat we allemaal die zorgen delen. Daarbij gaat het in eerste instantie om het goede mandaat wat de omgevingsdienst krijgt van de gemeente. Dus dat is voor de gemeente afhankelijk van hoeveel druk ze daar op de organisatie om ook toch taken over te geven. En dat vertaalt zich met name naar het gedeelte werkprogramma. En u bent natuurlijk ook niet bekend dat, niet onbekend met de capaciteitsproblemen die we intern hebben. Dat is ook op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. En dat is ook op alle ontwikkelingen, alle ruimteontwikkelingen waar we deskundig advies voor nodig hebben. Dat is de grote vraag die vanuit de gemeente komt en wat we in ieder geval proberen. En dat is dus ook in de aanloop naar 2022. Is om het werkprogramma te kijken van welke taken zijn er wel echt noodzakelijk. Het werkprogramma is een omvangrijk complex geworden van allerlei taken die zich in de loop van de jaren hebben opgestapeld. En het is daarom juist goed om nu in aanloop naar 2022 de scherp tegen het licht te houden. Dat zijn we aan het doen. En de onderdelen als het best gesloten en al die verschillende taakvelden die we daar nu hebben ondergebracht, om te kijken of ze aansluit bij de maat die de gemeente Assen nodig vindt. En bijvoorbeeld vraagstuk welstand. En op een gegeven moment moeten we ons vraag stellen: hoe ver gaan we met die advisering? En kunnen wij daar een efficiëntieslag maken? Nou, daar zijn we met de omgevingsdienst bezig. Het andere waar we mee bezig zijn, ja, dat is natuurlijk ook de besluitvorming over het collectieve deel. Welke taken krijgen wij als omgevingsdienst op ons af, van buitenaf, en dat kan een provincie zijn of een rijk. En die taken die worden gedurende het jaar voorgelegd aan het algemeen bestuur. En dan moeten wij als gemeente, als college en ook de portefeuillehouder scherp zijn op wat zijn de gevolgen van de begroting? Zijn dat begrotingswijzigingen? En zijn die begrotingswijzigingen op correcte wijze zijn inderdaad voorgelegd? En als er echte takenwijzigingen komen, hoe verdelen wij die taken? Hoe kosten wij die taken? Het afgelopen algemeen, niet het afgelopen bestuur, maar het bestuur daarvoor, toch een pittige discussie ontstaan over de bekostiging van het programma Samensterk en Duidelijk was het volgens mij. En ja, dan zie je gewoon dat als we niet over het collectieve deel, of in ieder geval deelsleutel gaan houden, en er bijvoorbeeld een discussie ontstaat over verschillen tussen plattelandsgemeenten en stadsgemeenten, waarbij we misschien een alternatieve bekostigingswijze daarvoor gaan zoeken, en het dus meer bij de toegeschreven betalingsversleutel gaan formuleren, dan moeten we scherp blijven. Ik denk dat wij op die moment als gemeente scherp blijven met hoe zetten wij, hoe accepteren wij de taak en hoe zetten wij de taken bij de rots op. Het is van belang dat wij als gemeente de besluitvorming in het algemeen bestuur heel scherp volgen. De afgelopen besluitvergadering waren we ook weer 5 financiële punten, waarvan er 3 zogenaamd geen begrotingswijziging op zouden leveren. En dan moet je dat controleren.
Dankjewel.
Daarmee kunnen we in ieder geval beheersen, financiële beheersing. En pas vanuit beheersing kun je ook kijken of je het eventueel ook kan verminderen en niet alleen maar onrust laat oplopen.
Dankjewel. Dan kijk even de heer Ter Voert, CDA.
Dankjewel, voorzitter. Allereerst dank aan Armando van Gent voor het geven van de presentatie. Ik heb een paar vragen. Het eerste deel gaat eigenlijk over de visie van de OTSOP. Dat is namelijk om betaalbare diensten aan te bieden. Daar hebben we 2 vragen over. Allereerst, nu al meer taken bij de OTSOP neergelegd worden, betekent dat ook dat de efficiëntie verder omhoog gaat? En de tweede vraag heeft ook daarmee te maken. Voor ons als commissie en raadsleden is het moeilijk te beoordelen of dat er sprake is van een betaalbare dienstverlening voor de burger. Dus in hoeverre echt een benchmark ten opzichte van andere vergelijkbare ondernemingsdiensten en hoe verhoudt de gemeente Asten zich daarin. Het tweede deel heeft betrekking op de organisatie. De heer van Einde van Samen op Asten stelde daar al een vraag over de beschikbaarheid van personeel. In ontwerpbegroting zie je een stijging van het vast personeel, maar ook tegelijkertijd een daling van de inhuur. En dat kan ik wat lastig beoordelen. Aan de ene kant komt extern personeel dat je inhuurt, komt over als duurder. Aan de andere kant, met de stijging van vast personeel, heb je een kleinere, flexibelere schil daaromheen. Dus mijn vraag is wat de reden is dat deze verhouding wijzigt. En als laatste vraag die ik had, als ik u goed bekijk, heeft u aangegeven dat de extra taken, de bodemtaken, dat die nog niet opgenomen zijn in de ontwerpbegroting. Dus als ik dat goed begrepen heb, kan dat natuurlijk in een later stadium een wijziging betekenen. En ik weet niet of in dit stadium al een indicatie gegeven kan worden wat de impact daarvan is. Dat waren mijn vragen over dit onderwerp.
Oké, dank u wel. Ik loop even uw vragen na. De eerste vraag ging over efficiency in relatie tot het uitbreidende takenpakket. Dat wordt op dit moment nog niet met elkaar in verband gelegd. We zijn op welke omgevingsdienst wel bezig met een traject van efficiëntie en doelmatigheid. Dat heeft ook te maken met de mandaten die we als gemeente daarin hebben verstrekt. En daarin is eigenlijk vanuit, wat ik ook noemde, de wens om naar meer uniforme mandaten te werken, om de mogelijkheid om meer doelmatig en efficiënt te werken. En dat is natuurlijk wel ter ondersteuning van het uitbreidende takenpakket. Dus daarin komt dan wel het takenpakket om terug. Als we dan gaan kijken, worden de diensten vergeleken met de markt? Daar heb ik eigenlijk op dit moment onvoldoende inzicht in. Het is niet dat wij als gemeente de vrijheid hebben om aan de ene kant een deel van ons werkprogramma of zelfstandig op de markt weg te zetten. Ik heb niet de ervaring dat wij zo proactief inkoopbeleid hebben, dat wij bij elke adviesvraag ook kijken of we dat op de markt goedkoper kunnen halen. Dat zou natuurlijk een interessante vraag zijn als het gaat om kosten. Maar ik heb op dit moment niet de indruk dat het tarief en de kosten die wij betalen daar nu al aanleiding voor zijn om dat onderzoek voor op te starten. Als er andere meningen over zijn, dan er zijn meer mensen of geluiden, dan kan dat misschien met jullie worden ingebracht. Dat kan natuurlijk ook dan bijvoorbeeld worden ingebracht bij het traject van de maatregelen op de omgevingsdienst loopt. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag, wie ga je dat vragen? Ik denk wel, gaat u de producent vragen of wij het beste bij hem moeten inkopen? Ik denk dat we dat dan als gemeente zelfs gewoon pakken. Misschien meer regionaal. Als het gaat om de organisatieinrichting en de capaciteitsvraagstukken en de ontwikkeling van vast en flexibel personeel, dan heeft dat met name ook te maken gehad met hoe wij de werkprogramma's van 2021 en 2022 hebben neergezet. We hebben de omgevingsdienst heeft gemerkt dat in het niet zo verre verleden eigenlijk de werkprogramma's onvoldoende realistisch begroot werden, waardoor je een overrealisatie uiteindelijk maakte en natuurlijk een veel groter beroep deed op de organisatie dan dat je vooraf hebt begroot. In navolging daarvan heeft de omgevingsdienst met de gemeentes gekeken of ze veel realistische begrotingen voor de werkprogramma's kunnen neerzetten en op basis daarvan ook een organisatie. Dat is eigenlijk het resultaat wat u daarvan ziet. Ten slotte, over nog de bodemtaken. Er was een klein ding misverstand. Die zitten nu al verwerkt in de ontwerpbegroting 2022. En dat is ongeveer ook ter hoogte van het verschil dat je ziet tussen 2021 en 2022. Ongeveer die 27.000
euro. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer van de Einde van de CDA.
Dank u. Kort een vraag. Kijk, de omgevingswet gaat volgend jaar in. Volgens mij hebben we altijd het idee gehad binnen de gemeente dat de taken die wij zoveel mogelijk zelf kunnen doen met onze specialisten, dat we dat gewoon binnenshuis houden. Is er een grote verschuiving te verwachten op basis van de omgevingswet dat we dadelijk meer taken moeten neer gaan leggen bij de OTSOP? Gewoon weg omdat, op basis van die nieuwe wetgeving.
Als ik alleen kijk naar de omgevingswet, dan eigenlijk niet. Dan is het eigenlijk zo dat die omgevingswet zegt dat we graag ook bij de omgevingsdienst weg zouden moeten halen. Maar dat is dan gewoon het aantal taken. En de grote vraag waar wij mee zitten is hoe vertelt u die omgevingswet naar het bestaande takenpakket? Dus niet zozeer nieuwe taken, maar hoe wij de huidige processen van vergunningen, toezicht en handhaving vertalen naar de omgevingswet. En dus als er dadelijk een aanvraag binnenkomt die door de omgevingswet moet worden behandeld of moet worden geadviseerd, volgens nieuwe kaders, hoeveel tijd hebben ze daarvoor nodig? En nu hebben we verschillende wetten, allemaal verspreid. En dadelijk zegt de omgevingswet, ik plak alles op elkaar en dan moet een adviseur een integraal advies gaan geven. En dat is natuurlijk de vraag. Hoeveel tijd gaat dat integrale advies kosten ten opzichte van de verdeelde advies die we daarvoor hebben? Daarin vinden we dus tegelijkertijd daar ook nog te maken met een dynamisch takenpakket. En dan moet er scherp op zijn, maar dat staat dus los van de omgeving.
Dank u wel. Dan hebben we nog de heer van de Kerkhof van Algemeen Belang.
Dankjewel, voorzitter. Nou ja, goed, die financiële zorg die deel ik met andere sprekers. Daar hoef ik verder niet op in te gaan. Er zijn een aantal vragen gesteld, daar hoeven wij uiteraard ook niet op in te gaan. Nou ja, over die personeelsbezetting. Ik heb wel ooit zoiets van, je kunt voor alle disciplines en voor alle taken die er zijn, kun je allerlei specialisten in huis halen. Maar soms kun je beter kiezen om zeg maar een generalist in dienst te hebben die precies weet waar die dingen inkoopt en waar die dingen met garantie inkoopt en waar die dingen snel inkoopt. En ik denk dat dat voor jullie organisatie gewoon heel belangrijk is om dat tegen elkaar af te wegen. Haal je de specialisten allemaal in huis of zeg je we halen een aantal specialisten in huis die dynamische adviesvragen kunnen beantwoorden. En haal je kennis in huis, zeg maar, voor de hele complexe vraagstukken. Daar zullen we kritisch naar kijken. En verder zullen we ook kritisch kijken naar hoe dadelijk in de praktijk de doorlooptijden gehandhaafd kunnen worden. Dat jullie, ja, dat de doorlooptijden die er staan, dat daar ook invulling aan gegeven kan worden. Dankjewel, tot zover. En bedankt voor de presentatie overigens.
Dankjewel, meneer Van der Kerkhof. Ik hoorde verder geen vragen, alleen opmerkingen, aantekeningen van de heer Van der Kerkhof. Meneer Begent, ik dank u voor uw ruime beantwoording. Nu kijk ik even rond of er nog vragen zijn aan de wethouder. Zijn er nog vragen direct aan de wethouder? Ik zie geen handjes. Ik zie ja, de heer Banker zelf, dat dacht ik. Ik geef het antwoord de heer Banker het woord. Dankjewel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou even een korte aanvulling willen geven op datgene wat de heer Van Gent over de bescherming prima heeft verwoord. Veel partijen maken zich zorgen over de kostenontwikkeling en dat doen wij in Assen natuurlijk al een ruime tijd en ook terecht. Ik moet wel aangeven, en dat kwam zojuist al naar voren, dat ligt een taakstelling op ons op. Dus wij moeten ieder jaar kijken om een paar procent efficiëntie te behalen. Dan zijn we als AB ook heel erg kritisch op dat ze ook goed kijken naar de interne organisatie, wat ze efficiënt mogelijk te organiseren. En u weet ook dat veel collega-gemeenten rekenkameronderzoek hebben laten uitvoeren. Nou, die zaken worden ook al geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de OTSOP een betere organisatie wordt, maar ook de relatie tussen OTSOP en gemeente en de opdrachtverlening verbetert. Zodat we eigenlijk ook gemeente en OTSOP samen beter geoliede machine worden, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk komen er natuurlijk ook heel veel taken bij. En neemt die complexiteit toe. En de heer Van Kerkhof gaf aan het einde al iets aan. Kijk, als gemeente zijn we echt te klein om al die specialismen in huis te hebben. Maar het is zo belangrijk dat we juist een OTSOP hebben waar die specialismen wel zijn. En om een voorbeeld te geven waar wij recent nog echt baat hebben, wat bij het specialisme, wat bij de OTSOP in huis is. Kun je bijvoorbeeld de geurverordening als voorbeeld nemen. Wij maken daar echt gebruik van de specialisten van de OTSOP om ons daarin te adviseren. Want we hebben in huis genoeg kwalitatief goede mensen zitten. Maar als het echt een diepte ingaat op bepaalde specialismen, kijk daar ook die bodemtaken die erbij komen, dan kunnen wij dat als gemeente niet alleen. Dan is het juist heel prettig dat wij de OTSOP een goede partner hebben. En dan pak ik hem ook, want verschillende andere partijen, of veel partijen maken zich ook zorgen over personeelsontwikkeling. Dat doen wij overigens ook. We zien bij de vergunningverlening voor wet- en natuurbescherming dat moet door de definitief Brabant-Noord in Brabant worden gedaan. Dan zien we enorme tekorten in het personeel al langere tijd. Maar ook lokaal, gewoon in ons gemeentehuis. In het verleden zijn medewerkers van ons overigens ook overgestapt naar de OTSOP. En we zien dat we daar de grootste moeite hebben om bepaalde specialismen en bepaalde kennis in huis te halen. En dat maakt ook dat je soms misschien wel noodgedwongen kiest om taken bij de OTSOP te bewerken, omdat wij uiteindelijk voorop staan. Dat is de kwaliteit van onze dienstverlening. En als je die niet meer lokaal met ons eigen personeel kunnen bedienen, dan moeten wij bepaalde zaken bij de OTSOP wegzetten. Misschien noodzakelijkerwijs, maar nogmaals wel om de kwaliteit van onze inwoners te borgen. En aanvullend daarop, want we merken wel dat OTSOP moet geen op zichzelf staande organisatie zijn. Dus bijvoorbeeld bij de vergunningverlening, de heer Van Gent, onder die tekenen, samen met een aantal collega's, zitten eentje van de maand ook samen met collega's van de OTSOP om vergunningsvragen door te spreken, ontwikkelingen door te spreken. Dus wat we zo goed mogelijk doen, is de leefwereld om als te verbinden met de kennis en specialisme van de opzoek, zodat we zo goed mogelijk een dienstverlening aan onze inwoners kunnen geven en ook zo efficiënt mogelijk hebben. Dus we proberen organisatorisch, ondanks sommige beperkingen die we hebben, er wel echt het beste van te maken. En we merken echt ook dat die samenwerking steeds beter verloopt. Dus dat is gewoon ook een positieve ontwikkeling die daarin optreedt. En nogmaals, het zal nodig zijn om de komende jaren ons echt voldoende taken, complexe taken, samen op te pakken. Zeker in een plattelandsgemeente als Maastricht.
Dankjewel.
Ja, ik moet de microfoon. Ja. Ja,
dankjewel, wethouder Bankers, voor uw beantwoording. Dan sluit ik bij deze agenda punt 4 en